Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekat. We lezen u graag verder voor uit het boekje De Innerlijke Vrijheid van eerwaarde heer Jacques Philippe. Een vorige keer waren wij geëindigd met de volgende aantekening van de auteur. In de volgende hoofdstukken wil ik vanuit verschillende standpunten deze kostbare waarheid, namelijk dat de liefde in zijn eentje in staat is het kwaad te overwinnen door een kwaad tot iets goeds te maken, en deze te verduidelijken. Want wie deze waarheid begrijpt en toepast, zal uiteindelijk een soevereine vrijheid veroveren. Groeien in geloof, hoop en liefde is de enige weg tot meer vrijheid. Maar laten we eerst kijken op welke verschillende manieren wij onze vrijheid kunnen gebruiken. De eerder genoemde verkeerde kijk op wat vrijheid is, leidt vaak tot de overtuiging dat de mogelijkheid om tussen verschillende alternatieven te kunnen kiezen de enige echte vorm van vrijheid is. De gedachte is dan dat je meer vrijheid hebt naarmate er meer alternatieven zijn. De omvang van onze vrijheid zou af te meten zijn aan de grootte van het aantal keuzemogelijkheden. Deze opvatting van vrijheid, waarmee je al snel niet verder komt en die tot tegenstrijdigheden leidt, is toch onbewust overal aanwezig. In alle omstandigheden van ons leven zouden we het graag voor het kiezen hebben. We willen ons vakantieverblijf, ons beroep, het aantal en binnenkort ook het geslacht en de kleur ogen van onze kinderen kunnen kiezen. Waarom niet? We dromen van een leven als een soort mega-supermarkt met op elke afdeling een ruim aanbod aan mogelijkheden waar we op ons gemak en zonder dwang van kunnen nemen wat ons aanstaat en de rest laten voor wat het is. Om een ander beeld te gebruiken, we zouden ons leven willen kiezen zoals we onze kleding kiezen, uit een dikke catalogus waaruit we naar believen kunnen bestellen. Natuurlijk gebruiken we onze vrijheid vaak om tussen verschillende mogelijkheden te kiezen, en dat is goed. Maar het is volstrekt niet realistisch om alles vanuit die hoek te bekijken. Er zijn eindeloos veel wezenlijke aspecten aan ons leven die we niet zelf kiezen. Zoals ons geslacht, onze ouders, de kleur van onze ogen, onze talenten of onze moedertaal. De onderdelen van ons bestaan die we wel kiezen zijn veel minder belangrijk dan die welke we niet kiezen. Daar komt bij dat ook al kan het leven als we jong zijn eruit zien als een brede waaier aan mogelijkheden waaruit we het voor het kiezen hebben, deze waaier zich in de loop van de jaren gaat dichtvouwen. Je moet wel degelijk keuzes maken. En wanneer die eenmaal gemaakt zijn, blijven er minder mogelijkheden over. Trouwen betekent een vrouw of man kiezen en dus alle anderen uitsluiten. Tussen haakjes, het is maar de vraag of het echt om een keuze gaat als we de vrouw of man kiezen met wie we gaan trouwen. Meestal trouwen we met diegene voor wie we vallen, op wie we verliefd zijn. En dat is niet echt een keuze, zoals het woord vallen ook aangeeft. Maar dat is daarom niet minder goed. Ik zeg wel eens, de keuze voor het celibaat ter wille van het Koninkrijk der Hemelen en de keuze voor het huwelijk liggen uiteindelijk niet zo ver uit elkaar. Want hoewel de celibatair levende man of vrouw ervoor kiest afstand te doen van alle vrouwen, mannen, doet degene die trouwt afstand van alle vrouwen, mannen, op één na. Geen enorm groot verschil, gezien het aantal dat overblijft. Hoe ouder we worden, des te minder keuzemogelijkheden er overblijven. Waarachtig, ik verzeker je. Als jonge man deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde. Als je oud bent, zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt. Wat blijft er dan nog van onze vrijheid over, als hij niet meer is dan de supermarktvrijheid waarover we het hadden? Deze verkeerde opvatting van vrijheid heeft haar weerslag op het gedrag van veel jongeren van vandaag. Hun houding tegenover het huwelijk en andere vormen van zich binden is een duidelijk teken. De definitieve keuze wordt uitgesteld, want elke keuze wordt gezien als het inleveren van vrijheid. Gevolg, niemand durft een besluit te nemen, dus niemand leeft echt. En dan gaat het leven keuzes voor je maken, want de klok tikt onverbiddelijk door. Hoewel tussen verschillende mogelijkheden kunnen kiezen natuurlijk belangrijk is, is het, om pijnlijke desillusies te voorkomen, essentieel dat we inzien dat we onze vrijheid ook op een andere manier kunnen gebruiken. Op het eerste gezicht is deze wijze van doen minder opwindend en sensationeel en veel simplistischer. Maar uiteindelijk is zij veel gangbaarder en heeft een geweldige menselijke en spirituele vruchtbaarheid. Niet alleen kiezen, maar ook instemmen met wat we niet gekozen hebben. We willen graag duidelijk maken hoe belangrijk deze manier van vrijheidsbeleving is. De hoogste en vruchtbaarste daad van menselijke vrijheid is eerder gelegen in ontvangen dan in overheersen. Niet alleen wanneer de mens de werkelijkheid omvormt, maar vooral ook wanneer hij die alledaagse werkelijkheid vol vertrouwen accepteert, laat hij de grootsheid van zijn vrijheid zien. Het aanvaarden van plezierige en aangename situaties die zich zomaar aan ons voordoen, gaat vanzelf en is gemakkelijk. Het wordt pas een probleem als het om dingen gaat die ons niet aanstaan, die ons dwarsbomen, pijn bezorgen. Maar juist op die gebieden zijn we vaak geroepen om echt vrij te worden en om te kiezen wat we niet willen en wat we soms absoluut niet zouden hebben gewild. Dit is een tegenstrijdige wet van het bestaan. Je kunt enkel echt vrij worden wanneer je aanvaardt dat er momenten zijn dat je niet vrij bent. Dat punt gaan we hier wat verder uitdiepen. Wie tot echte innerlijke vrijheid wil komen, moet leren om in alle rust en zonder tegenstribbelen heel wat zaken te accepteren die tegen zijn vrijheid in lijken te gaan. Het kan dan gaan om instemmen met je eigen beperkingen, zwakheden, onvermogen, of instemmen met een bepaalde situatie die het leven je biedt. Dat kost moeite, want wij hebben een spontane afkeer van situaties die wij niet onder controle hebben. Maar de werkelijkheid is deze. Situaties waardoor we echt groeien, zijn juist die situaties waarover wij geen controle hebben. Voordat we verder gaan, moeten we eerst ons woordgebruik wat verduidelijken. Tegenover alles wat ons in ons leven, onszelf en onze situatie niet bevalt, en wat we als negatief ervaren, zijn er drie houdingen mogelijk. Allereerst is er de houding van opstandigheid. Bijvoorbeeld, ik accepteer mezelf niet zoals ik ben. Ik verzet me tegen God die me zo heeft gemaakt. Tegen het leven waarin een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden of tegen de samenleving enzovoort. Opstandigheid is vaak een eerste spontane reactie op een beproeving die ons treft. Maar het probleem is dat er nog nooit iets mee is opgelost. Opstandigheid voegt alleen maar iets negatiefs toe. Zij is een bron van wanhoop, geweld en wrok. In bepaalde soorten literaire romantiek wordt rebellie wel verdedigd. Maar met een klein beetje gezond verstand kan je inzien dat er op basis van opstandigheid nog nooit iets groots of positiefs tot stand is gekomen. Opstandigheid maakt het kwaad dat je wilt herstellen alleen maar erger. Vervolgens kan er sprake zijn van berusting. Bedenkend dat ik aan een bepaalde situatie niets kan veranderen, leg ik mij er uiteindelijk bij neer. Vergeleken met opstandigheid kan berusting een vooruitgang zijn, in die zin dat zij tot minder agressief en meer realistisch gedrag leidt. Maar dat is niet genoeg. Berusting kan dan wel een filosofische deugd zijn, maar een christelijke deugd is het niet, omdat er geen hoop bij te pas komt. Berusting is een erkenning van onvermogen en niet meer. Misschien is het een noodzakelijke etappe, maar wanneer we niet verder komen, leidt het tot niets. Ons streven dient zich te richten op instemming. Dit leidt tot een heel andere innerlijke houding dan berusting. Vanuit een houding van instemming kan ik ja zeggen aan een situatie die ik eerst als negatief ervaar, omdat ik het gevoel heb dat het tot iets positiefs kan leiden. Er is dus een context van hoop. Zo kan ik ja zeggen tegen wie ik ben, ondanks mijn gebreken, omdat ik weet dat God van mij houdt. omdat ik erop vertrouw dat de Heer uit mijn armtierige mogelijkheden geweldige dingen kan laten voortkomen. Ik kan tegen het meest armoedige en teleurstellende op menselijk vlak ja zeggen, omdat ik geloof dat de werken van de liefde zo machtig zijn dat zij alles, zowel het goede als kwade in mij, ten nutte kunnen maken, zoals de kleine Therese van het kind Jezus het uitdrukte. Het doorslaggevende verschil tussen berusting en instemming zit hierin dat je hart een heel andere instelling heeft. Ook al blijft de objectieve situatie waarin je verkeert dezelfde. De deugden van geloof, hoop en liefde zijn hier als het ware in hun meest prille vorm aanwezig. Instemmen met het feit dat je arm bent, is vertrouwen op God die je geschapen heeft zoals je bent. Deze daad van instemming sluit dus geloof in God, vertrouwen in Hem en dus ook liefde in. Want vertrouwen in iemand stellen is al van hem houden. Zo krijgt instemming een nieuwe waarde en een heel grote reikwijdte en vruchtbaarheid. We blijven het herhalen. Zodra er ergens geloof, hoop of liefde is, is er zonder meer sprake van de genade van God en vroeg of laat van positieve gevolgen. Waar Gods genade ontvangen wordt, is zij nooit nutteloos, maar altijd uiterst vruchtbaar. Zelfaanvaarding. We gaan het nu hebben over een paar gebieden van ons leven waar we deze soms moeizame weg moeten afleggen, die van opstandigheid of berusting naar instemming loopt en ons uiteindelijk ertoe brengt te kiezen wat we niet hebben gekozen. Zoals voor de hand ligt, beginnen we bij onszelf. We gaan het kort hebben over het leren houden van jezelf. Dat wil zeggen, over dat noodzakelijke proces van jezelf helemaal leren accepteren zoals je bent. Vooraf even dit. Het belangrijkste in ons leven is niet zozeer wat we kunnen doen, maar dat we ruimte laten voor Gods handelen. Het grote geheim van alle geestelijke groei is te leren God het heft in handen te laten nemen. Zonder mij kunnen jullie niets, zegt Jezus. Want de goddelijke liefde is oneindig veel machtiger dan alles wat wij aan eigen wijsheid of krachten kunnen inzetten. Een van de meest noodzakelijke voorwaarden om Gods genade in ons bestaan een kans te geven, is ja te zeggen tegen wie we zijn en tegen de omstandigheden waarin wij verkeren. God is inderdaad een realist. De goddelijke genade is niet werkzaam in de verbeelding, in een droomwereld. Zij werkt in de concrete werkelijkheid van ons bestaan. Zelfs wanneer de delen waaruit mijn dagelijks leven bestaat mij weinig glansrijk lijken, kan ik me toch enkel daar door Gods genade laten raken. De persoon van wie God als een tedere vader houdt, die hij met zijn liefde wil bereiken en omvormen, is niet de persoon die ik graag zou willen zijn of zou moeten zijn. Het gaat God zonder meer om wie ik ben. God is niet gecharmeerd van ideale mensen, denkbeeldige personen. Hij houdt enkel van echte, bestaande mensen. Hij richt zijn aandacht niet op de heiligen die in de kerken zijn afgebeeld, maar op ons, zondaars. In ons geestelijk leven verdoen we soms enorm veel tijd met klagen dat we niet zus of zo zijn, met zeuren over de een of andere slechte eigenschap of beperking, mijmeren over hoeveel goede dingen we zouden kunnen doen als we minder gekwetst waren, meer talenten of gaven hadden en zo verder. Dat is allemaal verloren tijd en moeite en vertraagt alleen maar de werking van de Heilige Geest in ons hart. Wat de goddelijke genade in ons binnenste vaak dwarsboomt, zijn niet zozeer onze zonden en vergissingen, als wel ons onvermogen om onze zwakheden te aanvaarden. En alle keren dat we min of meer bewust onszelf en onze concrete situatie afwijzen. Om de genade in ons leven vrij spel te geven, om ingrijpende en spectaculaire veranderingen teweeg te brengen, is het soms gewoon genoeg om ja te zeggen. Een ja dat voorkomt uit vertrouwen op God. Tegen die kanten van ons leven die we innerlijk afwijzen. Ik wil niet toegeven dat ik zo weinig voorstel, zo kwetsbaar ben, dat een bepaalde gebeurtenis in het verleden littekens heeft achtergelaten, dat ik die zonde heb gedaan, enzovoort. En zonder dat ik mij ervan bewust ben, maak ik de werking van de Heilige Geest vruchteloos. Die kan alleen volledig greep op mijn bestaan krijgen in de mate waarin ik mijzelf aanvaard. De Heilige Geest werkt altijd met mijn vrijheid samen. Als ik mezelf niet accepteer zoals ik ben, geef ik de Heilige Geest geen kans mij te beteren. Dit geldt op vergelijkbare manier ook voor de andere mensen. Als ik niet voor hen opensta zoals ze zijn, bijvoorbeeld als ik hen steeds kwalijk blijf nemen dat ze anders zijn dan ik verwachtte, geef ik de Heilige Geest niet de kans mijn contact met hen positief te beïnvloeden en er voor hen een mogelijkheid tot verandering van te maken. We komen daar nog op terug. De houdingen die we hierboven hebben beschreven leveren niets op, omdat ze gebaseerd zijn op een afwijzing van de werkelijkheid. En dit heeft haar grondslag in een gebrek aan geloof en hoop, wat dan weer leidt tot gebrek aan liefde. Dit alles sluit ons af van de genade en verlamt Gods activiteit. We zeiden net dat we moeten instemmen met wat we zijn, met al onze tekortkomingen en beperkingen. Daar zou je tegenin kunnen brengen, is dat geen passiviteit? Geen luiheid? Waar blijft het verlangen naar groei? Verandering? Jezelf overstijgen om beter te worden? Nodigt het evangelie ons niet uit tot bekering? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is. Het staat absoluut buiten kijf dat het verlangen om jezelf te beteren en te proberen in je groei naar volmaaktheid, steeds verder te komen, noodzakelijk is. Ophouden met vooruitgaan is ophouden met leven. Wie niet heilig wil worden, zal het ook niet worden. Uiteindelijk geeft God enkel wat we vragen, niet meer en niet minder. Maar om heilig te worden, moeten we onszelf accepteren zoals we zijn. Deze twee houdingen zijn enkel schijnbaar tegenstrijdig. Ze zijn alle twee nodig. Ze vullen elkaar aan en vormen elkaars tegenwicht. Aanvaarding van onze beperkingen moet deel uitmaken van ons leven. En dat is geen berusting die tot middelmatigheid leidt. We moeten willen veranderen. Maar zonder dat dit een min of meer expliciete afwijzing van onszelf en onze beperkingen inhoudt. Het geheim is eigenlijk heel simpel. We moeten inzien dat de werkelijkheid alleen ingrijpend kunnen veranderen wanneer we beginnen met haar te accepteren. Er is ook nederigheid nodig om te erkennen dat wij niet op eigen kracht kunnen veranderen, maar dat elke vooruitgang, elke overwinning op onszelf een gave van Gods genade is. Ik zou die genade om te veranderen niet hebben als ik er niet naar verlangde. Maar om die omvormende genade te krijgen, is het ook nodig dat ik mezelf neem zoals ik ben. Werken aan zelfaanvaarding is heel wat moeilijker dan het lijkt. Trots, angst niet sympathiek gevonden te worden, de overtuiging weinig waard te zijn, liggen te diep in ons geworteld. We hoeven enkel maar te kijken hoe slecht we onze fouten en vergissingen verdragen kunnen, hoe ze ons de moed benemen, een schuldgevoel bezorgen of angst aanjagen. Ik denk dat we onszelf alleen volledig kunnen accepteren via Gods blik op ons. Om van onszelf te houden hebben we bemiddeling nodig. De blik van iemand die ons zegt wat de Heer via de profeet Jesaja zei: kostbaar bent u in mijn ogen, zo waardevol, ik hou van u. Dat is een veel voorkomende menselijke ervaring. Een jong meisje dat vindt dat ze lelijk is, wat merkwaardig genoeg veel meisjes vinden, zelfs als ze knap zijn, begint pas van mening te veranderen en te denken dat het misschien allemaal best wel meevalt wanneer een jongen verliefd op haar wordt en haar met teder verliefde blik aankijkt. Om van onszelf te houden en te accepteren wie we zijn, hebben we wezenlijk de blik van een ander nodig. Dat kan de blik van een vader of moeder zijn, van een vriend, een geestelijk leidsman, maar vooral de blik van God, onze Vader. Dat is de meest zuivere, ware en tedere, liefhebbende en van hoop vervulde blik die er is. Het mooiste geschenk voor degene die in gebed het gelaat van God zoekt, is volgens mij dat hij op een goede dag zal merken dat Gods blik op hem rust. Hij zal zich zo innig bemind voelen dat hij de genade krijgt zichzelf tot in zijn diepste wezen te aanvaarden. Dit heeft verrestrekkende gevolgen. Iemand die de band met God doorsnijdt, onderneemt zich jammer genoeg ook de enige mogelijkheid om van zichzelf te houden. En omgekeerd, wie niet van zichzelf houdt, vervreemdt van God. In de laatste op het schavot van de Franse schrijver Georges Bernanos zegt de oude priorin tegen de jonge non Blanche de Lefort het volgende: denk vooral nooit te min over jezelf. Het is erg moeilijk om jezelf te minachten zonder God in jezelf te beledigen. Ik zou dit punt willen afsluiten met een citaat uit het boek van Henry Nouwen, Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts De verloren zoon uit 1991. Een citaat. Lange tijd beschouwde ik het als een soort deugd om nederig te zijn en dus gering over mezelf te denken. Ik was zo vaak gewaarschuwd tegen hoogmoed en eigenwaan dat ik het geringschatten van mezelf als iets goeds ging beschouwen. Maar nu besef ik dat ik zodoende Gods eerste liefde voor mij loochen en mijn ogen sluit voor mijn oorspronkelijke goedheid, en dat is pas echt zonde. Als ik die eerste liefde en die oorspronkelijke goedheid van mezelf ontken, verlies ik mijn ware ik uit het oog en begin ik aan die verderfelijke inspanning om onder de verkeerde mensen en op de verkeerde plaatsen te zoeken wat alleen in het huis van mijn vader gevonden kan worden.
Thank you.
vrij om zondaar te zijn, vrij om heilig te worden. Wanneer je zo via Gods blik jezelf ontdekt, is het vooral geweldig om te merken hoe vrij je bent. Je zou kunnen zeggen dat het een vrijheid is waaraan twee kanten zitten. Je bent vrij om een zondaar te worden en vrij om een heilige te worden. Vrij om te zondigen. Natuurlijk bedoel ik niet dat we vrij zijn om rustig en zonder gevolgen te zondigen. Dan zijn we eerder onverantwoordelijk dan vrij. Maar wel dat we niet door onze zondige situatie verpletterd worden. Dat we als het ware het recht hebben armzalige mensen te zijn. Ofwel te zijn wat we zijn. God is op de hoogte van onze zwakheden, maar is er niet door gechoqueerd. En evenmin veroordeelt Hij ons. Met zijn blik nodigt God ons vanzelfsprekend uit om heilig te worden. Stimuleert Hij onze bekering en vooruitgang, maar zonder ons ooit bang te maken dat wij het niet zullen redden. Zonder de druk die de blik van iemand anders soms geeft, of de manier waarop we onszelf beoordelen. We vinden onszelf nooit goed genoeg. Nooit genoeg dit of dat. We zijn continu ontevreden over onszelf. En dat we armzalige zondaars zijn, is geen reden ons schuldig te voelen dat we leven. Dit is bij veel mensen vaak onbewust het geval. Gods blik rust op ons en geeft ons het volste recht onszelf te zijn met al onze beperkingen en onvolkomenheden. Hij geeft ons het recht om ons te vergissen. Hij bevrijdt ons als het ware van de druk, de verplichting die ons, althans dat denken wij, dwingt om anders te zijn dan we zijn. Een verplichting die haar oorsprong niet in de goddelijke wil, maar in onze benarde psyche heeft. In ons sociaal leven zijn we vaak gespannen, omdat we willen voldoen aan wat anderen van ons verwachten. Wat we denken dat anderen van ons verwachten. En die spanning kan op den duur drukkend werken. We hebben het christendom met zijn dogma's en geboden uit onze wereld gebannen, met als argument dat het een godsdienst zou zijn die te veel met schuldgevoelens werkt. Maar er is nog nooit van zoveel schuldgevoel sprake geweest als vandaag de dag. Jonge meisjes voelen zich min of meer schuldig als ze er niet even mooi uitzien als het laatste topmodel. Mannen, als ze niet even geslaagd zijn als bijvoorbeeld topman Bill Gates of Jeff Bezos enzovoort. De voorbeelden van een geslaagd leven die de hedendaagse cultuur ons voorhoudt, leggen een veel zwaardere last op ons dan Jezus' uitnodiging tot volmaaktheid. In het evangelie zegt hij het zo. Komt allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In Gods ogen hoeven we dus niet steeds de beste te zijn en als winnaars tevoorschijn te komen. We kunnen als het ware helemaal in peis en vrede leven want we hoeven niet steeds op onze tenen te lopen. Geen energie te besteden aan doen alsof we zijn wat we niet zijn. Uitrusten als kleine kinderen in de liefdevolle armen van de Vader, die van ons houdt zoals we zijn. Er is geen betere ontspanningsoefening. We vinden het erg moeilijk onze tekortkomingen te accepteren, want we denken daardoor geen recht op liefde te hebben. Omdat we ergens tekort schieten, verdienen we het volgens ons niet dat iemand van ons houdt. Wanneer we leven voor Gods aangezicht, merken we dat dit een foute gedachte is. Liefde is gratis en hoeft niet verdiend te worden. Onze tekortkomingen zijn voor God geen belemmering om van ons te houden, integendeel. We zijn bevrijd van die zware en ontmoedigende taak om goed te moeten zijn voordat we eindelijk bemind mogen worden. Terwijl wij, arme zondaars, dus het groene licht krijgen om onszelf te zijn, maakt Gods blik het ook mogelijk dat we in ons verlangen naar heiligheid alles durven. We hebben het recht de hoogste top te willen halen, de grootste heiligheid te willen bereiken, want God kan en wil ons die geven. Wij zitten nooit in onze eigen middelmatigheid gevangen en zijn evenmin tot sombere berusting gedwongen. We mogen steeds de hoop hebben dat we groeien in de liefde. God kan van de zondaar die ik ben een heilige maken. Zijn genade kan dit wonder teweegbrengen. Ik mag een onbegrensd vertrouwen in de macht van zijn liefde hebben. Iemand die elke keer in zijn fouten terugvalt en ondanks alles weer opstaat en zegt: Heer, ik dank u, want ik ben ervan overtuigd dat u van mij een heilige maakt, is een vreugde voor God en hij zal vroeg of laat krijgen wat hij verwacht. De juiste houding tegenover God heeft twee kanten. Enerzijds een rustige en ontspannen aanvaarding van onszelf en al onze zwakheden. En anderzijds een geweldig verlangen naar heiligheid en een vaste wil om vooruit te gaan, gebaseerd op een onbegrensd vertrouwen in de macht van de goddelijke genade. In een passage uit het geestelijk dagboek van de heilige Faustina lijkt me deze dubbele houding goed onder woorden gebracht. Citaat: ik wil meer van u houden dan iemand ooit gedaan heeft. En ondanks mijn stommiteiten en nietigheid heb ik mijn vertrouwen heel diep verankerd in de afgrond van uw barmhartigheid, mijn God en Schepper. Ondanks mijn zondigheid ben ik niet bang. En blijf ik hopen dat ik voor eeuwig mijn lofzangen kan zingen. Laat geen enkele ziel, ook niet de meest armzalige, eraan twijfelen dat zij, zolang ze leeft, een groot heilige kan worden. Want de macht van de goddelijke genade is groot. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad, waar we u mochten voorlezen uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. Volgende keer gaan wij verder en beginnen we aan het puntje restrictieve meningen en verboden. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.